Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Er is niemand die zo vrolijk wanhopig durft te zijn als cabaretier en schrijver Hans Dorrestein. Op leeftijd raken, zegt hij, ook zoiets. Je bukt steeds moeilijker, terwijl je juist dan meer en meer uit je poot laat vallen. Of een suïcidaal ziet soms nog licht aan het eind van de tunnel. Dat is dan de trein die er aankomt. En alleen op begrafenissen ben ik nog wel eens de jongste. Dorrestein schreef het rimpelperspectief of hoe overleef ik een oude dag. Dag Hans Dorrestein.
Hallo.
Zit u op een berg of zit u in een dal?
Met één been in het dal, met andere op de berg. Het is bij mij heel wisselend.
Dat is een serieuze evenwichtsoefening. Breek je benen nog?
Ja. Nou ja, ik kan nooit zeggen. Ze vragen wel eens hoe gaat het. Nou, daar kan ik eigenlijk nooit op zeggen van het gaat goed. Er zitten altijd wel weer vreselijke zwarte gaten in het verhaal.
Altijd zo geweest?
Altijd zo geweest. Maar nee, natuurlijk niet, godzijdank. Er zijn ook wel periodes dat het gewoon lekker liep allemaal. Maar ik kan niet zeggen dat dat veel periodes waren.
Ja. Als er nu één, moet je dat noemen, jouw DNA of je USP heet dat vandaag in marketingtermen. Hè? Oh. Unique Selling Proposition. Dus dat wat je echt eigen maakt, wat Hans Dorrestein bekend maakt, dan is het toch die vrolijke wanhoop.
Ja. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Ik versta de kunst toch om het leuk te vertellen. Maar er is een periode, gaat er aan vooraf, waar ik die dingen verwerk. Ik kan niet meteen vrolijk zijn. Ja, ik kan niet meteen een leuke opmerking maken. Ik ben echt heel sterk laat reagerend, hoe noemen ze dat?
Mm-hmm. Ja, je kunt ook zeggen, vanuit economisch standpunt, je bent iemand die de kunst verstaat om van je ellende veel geld te maken.
Van mijn ellende?
Geld te maken.
Oh, ja. Ja.
Toch?
Ja, maar laten we zeggen, ik geloof niet dat er veel schrijvers zijn die bij het schrijven denken aan geld. Dus je doet dat om. Er is voortdurend in mijn hoofd een formulerer bezig die probeert onder woorden te brengen. Om het zo juist mogelijk het gevoel te beschrijven of de omstandigheden. Daar ben ik voortdurend, ook als er niemand naar vraagt, ook als ik de balen heb van het hele schrijverschap, dan gaat dat door, formuleren. Dus ik zou werkelijk heel erg dom iemand zijn als ik niet een beetje beter had leren formuleren dan de gemiddelde medemens.
Mm-hmm. Want hoe ellendig het ook eraan toe mag gaan, hoezeer je ook in de sores zit, in de put, in de miserie, je moet het wel juist formuleren.
Ja, en je moet het zo formuleren dat het een ander niet verveelt. Ja, klaagverhalen, daar zit niemand op te wachten. Het moet zo zijn dat ze iets herkennen, meeleven of ja, er wat van leren, wat dan ook.
Je was ooit een, dat zeg je zelf, hè? Ik citeer je maar hoor, een notoire zuipschuit. Soms heb je het wel eens een keer een gedisciplineerde alcoholist genoemd.
Ja.
Iemand die eigenlijk 's nachts om 4 uur slingerend de kroeg uitkwam gekropen om dan tot 's middags laat, 3-4 uur met een washandje op zijn hoofd te zitten creperen van.
Te liggen creperen, ja.
Van de kater.
Van de kater, ja. Ik had hele zware katers, ja. Maar dat verklaart het woord gedisciplineerd niet. De meeste mensen dronken lang niet zoveel als ik begon. Ja, ik zoop door tot ik neerviel. Maar ik hield er heel vaak mee op. Hele periodes. Soms een dag. Dat is geen kunst. Een week. 4 jaar. 13 jaar. Ik heb heel vaak de boel onderbroken. Omdat ik eigenlijk een hele erge padvinder ben. Eigenlijk hou ik helemaal niet van ongezond leven. Eigenlijk hou ik van helder, fris, morgens vroeg op en de vogeltjes kijken. Dus, en ik was een padvinder die te veel in de kroeg zat.
Aha. Nu zit je al een kwart eeuw bijna droog, hè?
Ja, ik weet niet hoe lang geleden. Maar je kunt... in 93 of zo.
Ja. Je kunt het zo goed zeggen, oké, morgen begin je weer. Hè? Dat was een heel lange periode van niet drinken.
Ja, nee. Nu was het, toen ik de laatste keer ophield, was het voorgoed.
Hoe weet je dat? Je bent toch eenmaal alcoholist, ben je altijd alcoholist? Hè?
Nee, dat is echt niet waar, hoor.
Nee? Nee,
de mensen houden heel veel van zulke soort spookverhalen. Laten we zeggen, ik heb eens een keer een boekje gelezen. Toen dronk ik nog lang niet. En dat behandelde een gezin waar de vader alcoholist van was. En hoe die vader probeerde van de drank af te blijven. Nou, dat leek onoverkomelijk. Dus, maar het is gewoon zo. Op een gegeven moment drink je gewoon geen bier. Drink je water en limonade. En dan heb je wel momenten dat je de eerste tijd, de eerste weken, dat je af en toe denkt, jezus, nou. Maar het is lang niet zo'n vechtpartij vaak als de mensen denken. Even kijken, ik wilde nog iets. Ik ben definitief met zuipen gestopt. Ik had dus een keer heel erg veel gedronken. Toen kwam mijn dochter onverwachts op bezoek. Die was toen een jaar of 13, 14. En die kwam met een vriendinnetje. En ik had zo'n verschrikkelijke kater dat ik eigenlijk nauwelijks met haar kon praten. Toen belde ze me later op. Papa, was je boos op me? En toen heb ik verteld, nee schat, helemaal niet. Ik had alleen een vreselijke kater van het zuipen. En toen dacht ik van juist, nou, dat was eigenlijk de definitieve duwtje van de alcohol af.
Want dat is toch natuurlijk tamelijk gênant tegenover je eigen dochter. Of niet?
Nou ja, het was pijnlijk dat ze me zo trof en dat ze er droevig voor was. Ja, ja dat hoort niet. Je hoort niet als vader. Ja. Ja, dan hoor je gewoon door aardig te zijn. Leuk.
Ja. Ja, maar voor Leertheer Strand in Kommer en Kwel, is het ook eigenlijk ook weer een vrolijke man tegenover me? Een vogelaar, een ornitholoog? Dat is het ook zo. Dat is onvoorstelbaar. Eigenlijk op hoge leeftijd ben je heel succesvol geworden met je vogelgidsen, natuurgids. Ook op Omroep Max. Wij kennen dat in Vlaanderen niet zo.
De baardmannetjes.
De baardmannetjes, ja, waar je heel erg succesvol bent als vogelaar. Nu, schrijf je, en dat is toch ook weer frappant. Er zijn toch aardig wat mensen die eigenlijk dat niet zo leuk vinden dat ik er nu weer bovenop ben, dat ik niet meer in de kroeg zit en dat ik maar wat zit vogeltjes te spotten. Dat willen ze niet, die Hans Dorrestein.
Ja, nee, dus er waren mensen die zeiden echt ook journalisten van, geef mij de Dorrestein maar die met de drank worstelt en met de vrouwen. Ja, goed, ieder zijn meug.
Ja, en nu behaag je eigenlijk allebei, hè?
Met dit nieuwe boek.
Nee, gewoon. Nee.
Oh, ja.
De Dorrestein die nu hij.
Ja, dit kan zoals. Ja.
Ja.
En dat vogelkijken heeft eigenlijk voornamelijk een hele leuke, vrolijke en vitale kant.
78, schrijf je, ik ben oud. Oh, wat ben ik oud. Onbevattelijk oud. In het nieuwe boek Trimpelperspectief. Ik hap naar adem, ik vlieg tegen de muren op, ik rol over de vloer van ouderdom. Er is nog maar een dunne wand tussen mij en het graf.
Dus, ja, dat staat erin, ja. Die was ik even vergeten. Maar...
ja, dat gebeurt als je ouder wordt. Hè? Dan vergeet het wat je schrijft.
Ja, maar toch is dat ook wel een momentopname. Hè? Want soms dan sta je echt versteld dat het echt zo is. Dat je 78 bent. Dat je allerlei functies langzaam maar zeker aan het verliezen bent. En dat je het aflegt tegen het leven. En dat is, ja, dat is niet niks. Als je het je bewust bent.
Zijn er zoveel functies die wegvallen?
Nou, allemaal hele kleine dingen waar bijna niemand het over heeft. Ik kan nooit meer met tegenlicht, herken ik niemand meer. En als je dan op een snorfiets zit, dan kan dat behoorlijk lastig zijn.
En dan zwaaien ze en jij zwaait niet en terug. Dan denk je van een arrogante klier.
Ja, dan heb je nog kans op burenruzies ook. Dan ken je je eigen buurman niet in het tegenlicht.
Ja, en dan zegt hij, wat doet die man eigenlijk?
Daar ben ik ook... Je hebt me goed door, want daar ben ik altijd heel bang voor. Dat ik mensen beledig of dat ik arrogant overkom.
De bejaarde, zeg je, is een meelijwekkende figuur. Eigenlijk roep je op een bepaald moment in het rimpelperspectief, weg met de bejaarde.
Ja, ja, natuurlijk. Hij is ook lastig. We zijn er veel te veel.
En hoe lang roemeren?
Ja, ja, het is... Ja, ik denk ook dat dat op een gegeven moment toch wel bedreigend wordt. Hè? Je merkt het wel, dat iedereen het erover heeft hoeveel we kosten, de oudjes. En dat de jonge mensen dat allemaal op moeten brengen. Maar ik ben eigenlijk ook, op een dag zal het echt wel zo zijn dat je boven je 70ste... Dat je dan vriendelijk verzocht wordt om je te melden bij het bureau waar ze de ouderdom omzetten in de dood.
Is dat zo, denk je dat?
Ja, dat kan toch niet zo doorgaan als iedereen maar blijft mopperen.
Die ogen ook van jou, die lijken op een labrador.
Het
zijn die ogen.
Ja, bestaat het. Terwijl, iemand in mijn jeugd noemde een meisje waar dat het mij, met mij uitmaakte, zei dat ik vissenogen had van een kabeljauw die te lang op heet water had gelegen. Maar dus dat ben je niet mee eens, hoop ik.
Waar woont die? Leeft ze nog?
Ze woont in Laren, maar de meisjes uit vervlogen dagen.
Hans, voorleer we naar jouw eerste boek grijpen, want zoals iedereen in Bergendal mag je boeken meebrengen en daaruit voorlezen. Toch nog even, heel even naar je jeugd. Ik weet wel dat je daar al heel vaak over hebt verteld, maar het was niet bepaald een pretje. Je had een stiefvader die jou eigenlijk voor verrot schopte.
Nou, het slaan, het fysieke geweld viel eigenlijk best mee. We kregen af en toe een hengst, maar het was meer het schelden en schreeuwen. Ik noem hem ook altijd mijn boze stiefvader. Dus het was een prachtig model daarvan. Maar wat wil je daarvan weten?
Wel, ik wil even teruggaan naar 1955. Naar, hoe heette ze weer, die plassen. De Vinkerveense plassen.
Grappig,
ja. Je zit daar te vissen als 13-jarige. En je zoekt de eenzaamheid op. En die zoek je bewust op. En volgens mij heb je die dan de rest van jouw leven bewust af en toe opgezocht. Die eenzaamheid.
Ja.
Waarom zocht je die eenzaamheid daarop?
Dat weet ik. Maar in ieder geval ben ik de stad ontvlucht. Dat is al een veeg teken. Want dan zit je niet meer in het gewoel. En dat komt er op een gegeven moment op neer dat je wel veel alleen zit.
Ja, maar toen al die plassen in 1955?
Ja, maar dat was gewoon ook praktisch. Mijn stiefvader zette mij dan 's morgens heel vroeg met een bootje af op een ander eiland. Dat zijn allemaal eilanden, hè, Vinkerveen. En daar ging ik dan de hele dag zitten vissen.
Die wou eigenlijk van jou vanaf zijn?
Nou, ja. Ik weet niet eens of die dat zo voelde, hoor.
Maar het was wel makkelijk.
Ja, nee, het is van hele raam. Hij hing van ongecontroleerde woedeaanvallen aan elkaar. Maar ik geloof niet dat hij bewust bezig was met mijn leven te verpesten.
Oké, maar laat ik even terug naar die 13-jarige gaan. 1955, je zit daar de hele dag te vissen. Ik zeg het niet gratuit. En ineens vliegt daar boven je een lepelaar. Is dat het moment dat je eigenlijk bewust bent van die eenzaamheid en tegelijkertijd van de schoonheid van die vogel? Of wat is dat dan?
Nee, ik zou eerder zeggen, de lepelaar verlost je van je eenzaamheid. Je bent niet meer. En er komt iets heel groots in je leven binnen. Eigenlijk wist ik dat. Want ik heb dat beest mijn hele leven meegenomen. Ik zie hem nog overkomen.
Een lepelaar, beschrijf eens even voor de mensen die het niet.
Ja, dat is een mooie witte steltloper. Maar hij is ontzettend leuk, want hij heeft een platte snavel. En waardoor die niet vogels met een puntsnavel kunnen van zich afbijten. Die kunnen pikken. Kan die niet eens. Hij kan niet eens vechten. Dus hij ziet er al heel vredelievend uit. En het is ook die platte snavel beweegt hij door laag water, want dan zoekt hij stekelbaasjes. Dat vind ik het enige minpunt. Want stekelbaasjes vind ik zelf ook weer zulke leuke visjes.
Ja.
Vind ik ook zo zonde dat die dan weer opgegeten worden.
Die moet je gerust laten. Hè?
Ja.
Maar in de lucht is het een heel sierlijke vogel.
Ja, prachtig silhouet. Ja, ongeveer zoals een ooievaar, hoor.
Ja.
En
daar weet je op dat moment als 13-jarige, hey, ik ben hier niet alleen.
Ja, misschien. Nou, in ieder geval was het een groot moment. Dat wel. En ik heb er niks mee gedaan. Dat is nou weer het stomme van mij. Een ander jongetje van die leeftijd koop dan in ieder geval een vogelboekje. Of gaat veel meer de natuur in vogels. Als ik dat gedaan had, was ik nu wereldberoemd geweest.
Als je wat had gedaan?
Echt achter die vogels aan. Maar ik heb niet eens een vogelgidsje gekocht. Want ik kocht alleen toen... Ik kocht literatuur, poëzie.
Oh, cool.
Ik kwam niet op het idee om een boek over vogels te kopen. Dat vond ik onzin. Daar heb ik ook spijt van.
En dan later, veel later, kop je je eerste vogelgids. Dat is dan een prul eigenlijk waar je niks in herkent. Ja, gewoon dus, omdat je te gierig was.
Ja, ik kocht... kijk,
toch?
Ik kom van een generatie waar het geld niet op de rug groeide. Dus kijk, ik ging af en toe in die tijd... Ik zat veel meer in de kroeg. En ik zat op literaire lezingen en vrienden. Oude hoeren over literatuur. Maar wat wou ik nou zeggen?
Dat gidsje dat je koopt.
Oh ja, dan kocht ik. Ik ging niet te vaak de natuur in, dus dan ga ik geen dure vogelgids kopen.
Maar Hans, je koopt een gidsje waar je niet eens de vogels in kunt herkennen.
Ja,
zo
maar
klein
dat
is kwam, het.
Dat, ja, precies. De houtduif lijkt. Dat heette wat vliegt daar? Nou, dat gaf geen antwoord op die vraag. Houtduif leeft als twee druppels water op de koekoek. Maar het gekke is. Mensen van voor mij, nog een oudere generatie, die konden daarmee wel mee uit de voeten. Maar, en ik heb een hele goedkope kijker gekocht, die hielp ook niet. En pas veel later, toen ben ik door een vriend, Rob Crispijn, ook een beroemdheid in Nederland. En in België zullen we hem ook kennen, hij is ook tekstschrijver van Herman van Veen. Van hem is het beroemde nummer Cirkels. Een heel kleine meid op je
kinderfiets.
Ja, nou, ik ben bijna nooit jaloers op hem, maar daar ben ik jaloers op. En hij is een groot vogelaar, dus hij heeft me op een gegeven moment meegenomen naar Spanje. En daar kwamen we erachter dat mijn kijker zo zei. Op een gegeven moment zei hij, Hans, geef me jouw kijker. En ik zag niks. En dan zet hij kijker aan zijn ogen en hij roept, Hans, dit is geen verrekijker, dit is een leesbril.
En ik dan vond, heb je serieuze verrekijker gekocht.
En toen heb ik echt een serieus.
Hans, je hebt een... Wat, is dat een geheim dagboek dat je bijhoudt? Of wat voor?
Nee.
Nee. Je publiceert erin.
Nee, ik heb geen idee. Een geheim dagboek is van Hans Warren.
Ja, maar je hebt toch ook een dagboek? Want ik kreeg een tekst van jou.
Ja.
En daar staat bij dagboek.
Ja, dus, dat was eigenlijk... Ik heb dat hele dagboek niet verder geschreven, maar hier is het bij gebleven. Het is één dag.
Dagblad?
Dagblad. Een dagblad. Verrek. Weer wat anders.
Oké. Okay. Het is een hele mooie. Coquetterie heet het. Ongepubliceerd. Je hebt het helemaal uitgetikt en mij opgestuurd. Dank je wel daarvoor. Dat is een reliquie. Ik luister.
Interview gehad met krant. Dapper doorheen geslagen. Vragen beantwoord. Journalist haalde zijn kennis uit voorgaande interviews. Bereidwillig legde ik uit dat mijn jeugd niet erger was dan die van miljoenen anderen. Zette uiteen dat de toon die ik aansloeg in lied en verhaal niet rechtstreeks viel te verklaren uit mijn levensgeschiedenis. Gaf het voorbeeld van zangvogeltjes die melancholiek klinken, maar toch niet minder levenslustig rondvliegen dan de rest. Hoe ik mij ook inspande iets te verduidelijken, onvermijdelijk kwam de vraag: die treurigheid van u, is die nu echt of koketteert u ermee? Gaf hem geen vuistslag in het verwaten gelaat. Een antwoord had ik ook niet. Zijn vraag wierp meer vragen op dan hij kon noteren, zoals: was ik wel treurig? Deed ik maar alsof? Deed ik het voor het geld? Wil ik me steeds eigenhandig over de rand van de put uit winstbejag? Had ik het allemaal verzonnen? Was ik niet eigenlijk een hele blije man die alleen maar een inzinking krijgt als hem de verkeerde vragen worden gesteld?
Zo. En daarmee word ik op mijn plaats gezet. Die treurigheid van u, meneer Dorrestein, is die nu echt of coquetteert ermee?
Oh, dat vond ik echt heel erg. Er kwamen vaak mensen over de vloer. Die begonnen daar dan bij zo'n beetje mee.
Waarom stellen ze die vraag, denkt u?
Nou ja, dat is eigenlijk meteen een bevet van onvermogen en van wantrouwen.
Of van kritiek.
Wie zou... Kijk... Hoe kun je nou in hemelsnaam je hele leven volhouden te koketteren met je... Ik zal best eens een keertje blij geweest zijn als ik een ellendige belevenis leuk vertelde, natuurlijk. Dan was ik heel blij.
Weinigen, denk ik, weten dat u eind jaren 80 effectief heeft geprobeerd om uzelf te doden, hè? Om zelfmoord te plegen.
Ja.
Kunt u daar wat over vertellen?
Ja, dat vind ik heel moeilijk. Want als je dat met plezier doet, nou, dan noem ik het koketteren. Maar in die tijd heb ik dat wel gedaan, na een echtscheiding. Toen was ik echt helemaal de kluts kwijt. Heel zwaar had ik het toen. Daar heb ik ook niet veel grappen over gemaakt, geloof ik.
Als je dan zo diep zit, dan valt er niet meer te lachen.
Nee, toen viel er een tijdje niks te lachen, ja. Maar ik ben, eigenlijk lijk ik ontzettend veel meer op Piet Paaltjes, de droevige dichter uit de 19e eeuw. Die ook over zelfmoord en die ook zijn daadwerkelijk beëindigd heeft met een zelfmoord. Maar die moet ook wanhopig geweest zijn, maar die kon er toch op een gegeven moment ook hele mooie gedichten over maken.
Ja.
Ik heb er zelf pas veel en veel later trouwens, heb ik na aanleiding van de dood van Joost Zwagerman.
Maar van Joost Zwagerman, die we kennen, de auteur die inderdaad ook zichzelf heeft gedood. Maar daar zegt u van hem, die man leed aan levenswanhoop. Dat is iets helemaal anders dan mijn soort depressie.
Ja, omdat ik bij hem er ook een filosofie achter vermoed. En ik ben er volstrekt afhankelijk van wat mij overkomt. En dat is een beetje een domme wanhoop. Die van hem vind ik gedegener. Dat is iets. Maar ik, kijk, vandaag voel ik me beroerd. Morgen komen er allemaal leuke dingen. En dan ben ik weer helemaal vrolijk. En dan kan ik het leven best weer aan. Dus het is heel wisselend. En het is niet, heeft geen stevig fundament. Zoals bij echte zelfmoordenaars.
Maar kunt u zo weer in een depressie vervallen?
Niet meer zo vlug als vroeger. Echt niet.
Nee, maar dat lijkt je ook niet, hè? Want ik lees dat u soms vrolijk op uw snorveertje zit en zit te lachen en te grinniken.
Ja,
en...
ja.
Ja, maar dan denk je van, wacht eens even, die moet ook nog een beetje treurig zijn, hè? Moet nog...
Oh ja, dat zeggen ze ook vaak tegen.
Nee, het moet toch ook voor ons nog een beetje plezierig zijn?
Ja, dat zeggen ze ook vaak tegen. Luister, blijf alsjeblieft zo somber als je was. Nou, zelfs als ik vrolijk ben, kan ik nog behoorlijk treurig uit de hoek komen waar mensen om moeten lachen. Nee, dat is, u hoeft zich geen zorgen te maken.
En als u treurig bent, kunt u ook vrolijk zijn.
Ja, dat vind ik nou wel heerlijk, hoor, trouwens. Ik zit op een snorfiets, daar heb ik jaren mijn kop over gehouden. Want dat is natuurlijk echt zo'n ding voor oude mannetjes. Dan had ik laatst in een van mijn vorige theaterprogramma's de opmerking van ja, al ben ik 78, ik leep toch nog behoorlijk wild. Soms rijd ik zo hard op mijn snorfiets dat ik in de bocht moet afremmen. En die had ik een keer tussendoor gezegd. En die werkte geweldig in die zaal. Iedereen lachte zich kapot. Dat weet je niet hoe iets uitvalt. Maar deze deed het heel goed.
Snorfiets, dat doen we niet, hè?
Hè?
Nu heb je vandaag hoe heet dat? Een pedelec. Een pedelec, dat is zo'n elektrische fiets, maar die rijdt 45 per uur, hè?
Oh, die elektrische fietsen.
Ja, ja.
Oh, en daar is nog een soort, want ik heb wel een elektrische fiets.
Maar dat is een topper, hè?
Dus een topper, meer een soort elektrische racefiets.
Juist.
Oké, nee. Ik heb gewoon...
Zou dat niks voor jou zijn?
Nee, want ik ga al hard genoeg met een snorfiets, hoor. En met die elektrische fiets, ja, vind ik het ook wel. Ik moet niet harder gaan. Maar dat is ook een van die dingen. De kruispunten die ik vroeger in één klap overzag, daar moet ik nu stapvoets met mijn snorfiets overheen. Omdat ik niet snel genoeg links en rechts tegelijkertijd kan zien.
Mm-hmm.
Nou, zo zijn er wel 100 dingen te noemen.
Maar we gaan ze niet alle 100 noemen. Hè? Hans, jij speelt elke dag Bach?
Ja.
Goed, behoorlijk?
Nou... Kijk, alles waar... Al mijn hobby's... Vogelaar, ik ben een van de beroerdste vogelaars in het veld die er rondloopt. En toch hou ik er schrik in. Dat piano spelen, ik speel al mijn hele leven een piano. En ik durf daar echt niet mee op te treden. Want zodra de mensen luisteren, dan bevriezen mijn vingers. Dan kan ik het dus helemaal niet.
Maar jij speelt toch piano tijdens je optredens?
Jawel, mijn liedjes kan ik wel begeleiden.
Oh ja, maar echt piano is such...
Nou ja, ik heb één lied met muziek van Bach.
Ja, ja, ja.
Zogenaamde muziek van Bach. En dat eindigt ook met een deel van de zieke. En dat was een loflied op de slaafvink. En slaafvink is zo'n een gehakt ding met spectrum. Ik weet niet of ze die in België ook
hebben. Wij noemen dat blinde vink.
Ja, blinde vink is geloof ik net weer iets anders. Maar goed, okay. Die komt er in de buurt. Ziet er ongeveer zo uit.
Okay.
Ik had een loflied op de slaafvink.
Oké. Okay. En nu gaan wij voor jou Víkingur Ólafsson laten horen. Dat is een IJslandse Glenn Gould, wordt hij genoemd, op piano. En die speelt uit het orgelbuchlein van Bach, Ich ruft zu dir, Herr Jesu Christ. Zou je dat kunnen spelen?
Ja, dat hangt er vanaf. Kijk, dat is heerlijk. In een langzaam tempo kan ik bijna alles van Bach wel spelen, ja.
Ik ben eens benieuwd wat je van deze nieuwe opname vindt.
Oh ja, vind ik leuk.
Sebastian Bach met Víkingur Ólafsson. Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ. Bij mij zit Hans Dorrestein, cabaretier en auteur. Wat vond je ervan, Hans?
Ja, heel, heel eigenaardig. Meestal als Bach bewerkt wordt op een ander instrument, weet je het meteen. Weet je meteen, dit is Bach. Maar hier moest ik dus echt goed luisteren. En hij heeft dus een stuk voor orgel getransporteerd naar de vleugel. En alles wat je met Bach doet is interessant. Maar je merkt dat hij kan nooit tegen de lage orgeltonen op. En hij speelt het ongeveer zoals je een romantisch stuk speelt. Ja. Met veel frasering enzovoort. Ja, ik vind het geweldig leuk om te horen.
Okay. Víkingur Ólafsson dus. Laat ik je even citeren, dat is altijd chic, hè, om de auteur te citeren.
Ja, vind ik wel.
Ja, ik ben een stuntelaar, zeg je, op velerlei gebieden. Ik kan niet autorijden, ik kan niet kaart lezen, ik ben atechnisch, Schrijven kan ik misschien ook niet. En een vogelaar durf ik me niet eens te noemen. Maar als didacticus mag ik er wezen. Mijn motto is, wat ik kan, kunnen jullie zeker.
Nou ja, dat is wel een lijfspreuk als ik het over vogels heb. Of over kunst maken, over schrijven enzovoort. Ik kan mensen geweldig stimuleren doordat ik nooit vanuit de genialiteit kom. Ik kom eigenlijk als krabbelaar, ook in Carré kom ik als een volkomen amateur die maar wat doet.
Maar waar dan wel duizenden mensen naar komen.
Ja, omdat ik blijkbaar iets goed kan. Ik kan het niet goed, maar het is overtuigend.
Is het dat?
Of is het? Dat is zoiets. Het is echt. Ik ben niet. Ik ben geen grootheid, maar.
Authentiek?
Ja, nou, zoiets moet het zijn. Want anders kan ik het ook niet verklaren. Want mijn succes is eigenlijk naar verhouding heel groot.
Dat is vind zo. Ik. Dat is zo.
Je gaat hier niet zitten ontkennen hier, hè?
Nee. Ik denk ook niet dat we jou zouden hebben uitgenodigd als dat niet zo was. Je bent. En dat blijft maar duren, hè? Dat succes.
Ja. Ja.
Kijk je daar niet van op? Dat je op je bijna 80 nog altijd volle zalen.
Nee, dat komt absoluut niet als een verrassing.
Maar ja, toch wel?
Niet, komt niet als een verrassing.
Nee.
Omdat ik het mijn hele leven geweten heb dat ik een laatbloeier was. Ik heb veel meer tijd nodig gehad. Toen Freek de Jonge, die heeft met mij gestudeerd. Die was al lang hartstikke beroemd in Nederland. Toen gaf ik nog les. En toen was ik nog bezig om te proberen een goed lied te maken.
Want je hebt 7 jaar in het onderwijs gestaan als leraar Nederlands,
ja.
Hè?
Ja, ik heb een hele dag. Jan Boerstoel, de collega van me, die maakte allemaal liedjes die al perfect waren. Bij mij was het één grote band. Maar dat kwam omdat ik overspoeld werd door ideeën. Dus ik heb heel veel tijd nodig gehad om dat eruit te krijgen.
En je bent daar ook heel eerlijk in. In het begin van je carrière, je zit daar op het moment, eigenlijk word je uitgenodigd om voor veel publiek en vooral mensen die er toe doen wat te brengen. Dat is dan toevallig jouw slechtste optreden en nummer. En wie komt daar binnen? Code & B.
Ja.
Die waren al een grote beroemdheid in Nederland. Ja. En die zien jou eigenlijk klungelen.
Ja, nou echt waar. Want dat was een opdracht die ik gekregen had, die ik eigenlijk met tegenzin deed. Maar onder druk van de regisseur zong ik een lied ter gelegenheid van een prijs die ons overhandigd werd. Heel klein prijsje, niemand van gehoord. Maar. En ik zit achter die vleugel en toen zie ik Kees. Ik had met grote moeite een lied gemaakt. De tekst had me moeite gekost. En ik kon alleen maar de muziek gebruiken van een drinklied. En ik zat dat ding te spelen. Ik kom met Kees van Kooten en Wim de Bie. Kauwgem binnen. En die leggen hun armen op de vleugel en zitten zo naar mij te kijken en te luisteren. Dus ik snap niet hoe ik dat dan toen nog. Kijk, dat is weer wel zo.
Maar je schrijft wel nadien. Hans, is een van de grootste vernederingen in je carrière geweest, want een week later parodieert Wim de Bie jou op televisie.
Ja, een week later zit ik te kijken naar de televisie en ik zie aan zijn manier van opkomen dat hij mij nadeed. Dan ben je een knappe jongen. Ik bedoel, die Wim de Bie. En die begon toen een lied te zingen en dat kwam erop neer dat ik zo graag een Randy Newman zou willen zijn, maar dat ik helemaal niks ben en nooit wat zal worden. Daar kwam het op neer. Toen was ik echt levend gevild. Toen zat ik in mijn eentje in de huiskamer.
Kon je daar niet om lachen?
Nee, ik dacht dat mijn hele carrière in een klap verwoest had. Want Kees van Kooten en Wim de Bie waren toen zeer toonaangevend. Als zij iets goed vonden, dan was het goed. En vonden ze het niet goed, dan was het niet goed. Dus ik heb daar een paar hele zware weken gehad. Alleen de VPRO nodigde me toch uit na een week of wat om commentaar te leveren erop. En toen bleek dat niet iedereen het met Wim de Bie eens was.
Heb je dat wel meer in je carrière dat je of gehad dat je dacht, nu is het voorbij?
Ja, vaker dat gebeurt.
Ja?
Ja, maar ik zou het niet zo gauw een voorbeeld willen noemen, maar ik vind het wel kenmerkend voor mij, ja.
Wat is dat dan, dat je twijfelt? Nu ook weer de plaat loopt en je zegt mij, god, doe ik het wel goed? Ik weet het niet.
Het
kan toch niet als je zo lang in het vak zit?
Ja, maar ja, kijk, wat eigenlijk bijna niet kan, is dat je dat allemaal steeds overleeft en eigenlijk ook nog vaak vrolijk bent. Maar ik weet nooit, ik vind mezelf zelden goed. Ik heb van alle tv-shows waar ik in gezeten heb, ze hebben me toch heel vaak in vraag, in, 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 van die vraaggesprekken gevraagd voor de televisie. De wereld draait door. Ik ben geloof ik maar één keer thuis gekomen dat ik echt heel blij was. En meestal vind ik dat ik onder de maat gepresteerd heb. Niet genoeg grappen, dan is bijvoorbeeld de presentator leuker dan ik. Ja, dan kan ik het alweer schudden. En nou, dat heb ik heel vaak. Maar één keer, ik weet nog wel, dat was bij Jeroen Pauw. En toen was ik zo geweldig op dreef. En op een gegeven moment, Jeroen Pauw die zei op een gegeven moment tegen mij: Hans, mag ik je een kritische vraag stellen? En toen zeg ik, nou, dat heb ik echt liever niet. En toen, dat was de top. En toen dacht ik, ja, nu ben ik los zoals ik wil zijn.
Ja.
En dat
dus eigenlijk liever geen kritische journalist, hè? Dat is het.
Nou, daar ben ik sowieso niet tegen opgewassen. Dus dan sla ik dicht.
Nee. Dat doe ik niet aan mee, hè?
Dan moet gewoon gestimuleerd worden. Dan komt er misschien nog wat uit. Maar...
Dat valt ook op als je jouw het rimpelperspectief leest. Dat je niet te beroerd bent om eigenlijk toe te geven dat je toch ook wel... beetje een narcistische neiging hebt, hè?
Ja, ja. Maar ik ben een buitengewoon sympathieke narcist. Want ik kan mij ook verplaatsen in anderen. Ik ben natuurlijk wel een narcist, maar als je ziet hoe ik met mensen meeleef...
Toch
nou,
wel?
Dan kan, dus daarom durf ik het te zeggen, hè. Als ik het echt was. Nou, ik vind het een heel akelig om een echte narcist te zijn... Maar ik ben gelukkig niet een volmaakte narcist.
En hoe leef je dan mee? Hoe leef je dan mee? Wat bedoel je?
Nou, als een bekende iets ongelukkigs overkomt. Als iemand gaat scheiden uit mijn buurt. Als iemand ellende heeft met zijn kinderen of haar kinderen. Ja, of ongelukken in zoals die met dat ongeluk laatst in Os. Dan...
En die vier kindjes die...
Die vier stoten, kindjes.
Die
en, nou, ja, en zo vaak heb ik dat ik dan zie... waar die ouders, in één klap zie waar die ouders doorheen moeten... en waar de mensen doorheen moeten en de kinderen... Daar leef ik mee mee. Dus ik denk een echte narcist heeft dat niet. Hoop ik. Tenminste, ik hoop dat ik niet een echte narcist ben.
Maar de kans is niet gering dat je daar dan later ook weer een lied over schrijft... of dat verwerkt in je theatershow. Nou, en dat mee wordt gelachen.
Ja, dat kan ook, ja. Dat zal niet in elk geval, want dan had ik ongeveer 500.000 liedjes. Dat kan niet. Maar...
Is er ellende waar je absoluut niet mee kunt lachen?
Ja, dat is... Ja. Sociale ellende, vluchtelingen en zo. Dat soort werk. Dat vind ik zo'n geweldig probleem. Daar blijf ik uit de buurt.
En waarom? Want het lijkt een beetje op politiek correct denken. Er zijn toch hele goede grappen over vluchtelingen? Of niet?
Ja, precies. Maar ik kan precies. Anderen zullen dat kunnen. Ik vind dat een verschrikkelijk probleem. Een veel te groot probleem. Aan alle kanten. Voor de vluchtelingen en voor de gastheren. Dus ik kom daar niet uit. Dus daar raak ik ook niet aan. En zoals ik ook bijna nooit politici heb genoemd in mijn programma.
Nee, dat is waar. Hoe komt dat?
Nou, dan blijf ik een beetje buiten. Ik neem wel kennis van, maar ik ben daar niet in. Ik ben daar niet gespecialiseerd in. En ik moet echt ergens in gespecialiseerd zijn, wil ik er iets over kunnen schrijven. Dat zie je aan die... Kijk, ik weet heel veel van vogels. Dat weer wel. Maar alleen in het veld ben ik niks. Ik ga heel vaak met vogelreizen. Dan loop je tussen 15 of 10 man. En dan hoor je mij voortdurend roepen, maar waar dan, waar dan? ik heb hele langzame ogen.
Meen je het?
Ja, ik zweer het. Ja, nou, iedereen weet dat.
Dus iedereen heeft die kwartel al gezien,
ja,
bijvoorbeeld.
Ja.
Maar Doris Stijn is nog op
zoek. Dan sta ik er helemaal de verkeerde kant op te kijken. Ja. Yes. Ja,
nee. Maar doe je niet opzettelijk?
Nee, echt. Nou, nee, want als ik een vogeltje in beeld krijg, dan ben ik echt gelukkig. En dat hangt van de kwartel zeker, maar ook het puttertje of de kneu of wat dan ook. Ik ben
of dat weer... rood tapijtje?
Roodborsttapijtje.
Roodborsttapijtje.
Ja, ja.
Daar kun je lyrisch over doen, hè?
Nou ja, dat... Ja,
zoiets
dat...
kleins.
Ja, maar zoiets eigens. Je kan niet bedenken dat je er zo uit kan zien. Of het baardmannetje waar dat programma naar genoemd was. Dat is ook zo schijn. Dat is een rietvogeltje. Dat is een verrukking is dat.
Echt. Maar dat lijkt me wel zo futiel, Hans. Zo'n ding. Ik wil jou niet
jawel, maar een
schofferen, maar...
Jawel, mijn diamantje is ook futiel.
Dat is waar. En kijk, ik heb een ring met een diamant.
Ja, eens kijken. Nou, moet je nagaan. Nee. Ik heb al ergens... Vogels zijn juwelen. De zilver en de goudplevier. Dus dan hoef je niet te shoppen bij de juwelier. Als je de natuur ingaat, hoef je geen juwelen meer te kopen. Daar vliegen overal juwelen. Echt waar.
Ja. We gaan jou laten horen. Hans, je gaat wat zingen voor ons. Mijn gezelschap. Het einde is zoek, het begin is vergeten. Het einde is zoek, dat is trouwens de titel geweest, geloof ik, van een... Het einde is zoek, dat is toch de titel geweest?
Ja, van dat is het einde geweest van... dat is een titel geweest van de show.
Van de show, hè?
Maar ja. dat lied had ik in een show daarvoor.
Daarvoor, ja. Ja, om het simpel te maken.
Beetje ingewikkeld te maken voor
ja,
mensen.
Ja. Ik citeer daar even uit. Hoe lang geleden trok je bij me in? Je hebt geen figuur om op de weegschaal te staan. Je ligt naast me in bed aan weerszijden. Dat is niet echt flatteus voor de dame in kwestie. Het is toch een dame, neem ik aan.
Het is in ieder geval een figuur. Maar hier lees je fout. Namelijk, als je aan weerszijden ligt, dan kan niet aan de dikte liggen. Want dan lig je niet aan weerszijden.
Juist.
Het suggereert dat het over een vrouw gaat, maar het is de eenzaamheid.
Ja. Want we moeten eigenlijk het einde afwachten.
Ik vond dat zelf een heel goed ding van mezelf.
Ja. Als je goed luistert, inderdaad. Mijn gezelschap gaat over loneliness.
Ja.
Het einde is zoek, het begin is vergeten. Hoe lang geleden trok jij bij me in? De datum, het jaar, ik zou het niet weten. Je stichtte met mij een soort van gezin. Je bent er altijd en alom aanwezig. Je wijkt niet van mijn zijde als ik weeklaag of vloek. Je zit op mijn schoot, al ben ik druk bezig. Het begin is vergeten, het einde is zoek. Je bent er in de lengte, maar ook in de breedte. Waar ik ook ga, ik bots tegen je aan. Geen meetlint voldoet om jouw taille te meten. Je hebt geen figuur om op de weegschaal te staan. Je ligt naast me in bed, aan weerszijden. Je leest met me mee in dezelfde roman. Je drukt je tegen me aan als ik brood sta te snijden. Je manifesteert je zo vaak je maar kan. Als ik onder de douche sta, je onder de straal. Maar je houdt je verscholen voor het bezoek. Je zit mee aan tafel bij het kieskauwend maal. Het begin is vergeten, het einde is zoek. Je gaat mee de deur uit als ik wil gaan stappen. Dan roep ik af, terug naar huis. Als tegen een hond. Ik kan je niet slaan of schoppen of trappen. Terwijl je al jaren mijn privacy schond. Van andere partners kun je nog scheiden. Of je begaat in je woede een wanhoopsdaad. Maar eenzaamheid kun je de hals niet afsnijden. Al heb je nog zo'n scherp mes en al tril je van haat. Maar eenzaamheid kun je de hals niet afsnijden. Al heb je nog zo'n scherp mes en al tril je van haat.
Hans Dorrestein, mijn gezelschap.
Berg en Dal met Padone.
En diezelfde Hans Dorrestein zit hier nog bij mij, cabaretier dus. En zanger en auteur. Die eenzaamheid zing jij, kun je de hals niet afsnijden, al heb je nog zo'n scherp mes en al tril je van haat, Hans. Is dat zo? Die eenzaamheid, die overvalt je en die blijft bij je?
Ja, die is er wel heel veel. En dat is natuurlijk een behoorlijk zware opgave.
Dus gezelschap eigenlijk?
Ja, dat is mijn gezelschap heel veel geweest. Veel mensen hoor. En ik merk nu ook dat veel ouderen helemaal... Maar die krijgen er vaak voor het eerst in hun leven mee te maken. En daardoor lijkt het zwaarder. Ik ben er wel aan gewend hoor. Ik kruip niet over de vloer van de eenzaamheid. Maar je moet ook niet vergeten. Kijk, dit is een soort samenvatting van 20 jaar. met af en toe wel eens een keertje een korte relatie. Maar dan lijkt het veel erger dan het is. En ik hou er ook van om het veel erger te maken. En hoorde je dat ze inderdaad ook... Je ligt naast me in bed aan weerszijden dat zo'n zaal het meteen oppakt.
Ja.
En dat ze lachen.
Ja.
En dan ben ik gelukkig. Op zo'n moment ben ik gelukkig. Het is niet voor niks geweest dan.
Want dan weet je, oké, ze snappen het.
Ja, ze snappen het, maar het is ook een soort bevrijding. Ze bevrijden mij van mijn eenzaamheid op dat moment. Door te lachen.
En van hun eigen eenzaamheid.
En van hun eigen eenzaamheid. Ja, ja, weet je, Toon Hermans die zei wel eens dat hij wilde dat de mensen hun eigen bestaantje vergeten waren in de zaal. En dat heb ik zelf ook heel erg. Ik probeer echt dat ze even hun eigen sores vergeten zijn. Nou lijkt het of ik me van mezelf een soort geweldige weldoener maak. En toch is het, dat is echt waar.
Maar is het ook niet zo, werkt het niet dat je, als je naar Hans Dorrestein gaat kijken, dan weet je, het kan altijd veel erger zijn.
Ja, ja, dat scheelt ook een stuk.
Niet?
Ja, ja, ja. Dat probeer ik vaak te bereiken. En als je dan ook nog leuke grappen erin hebt, kunnen de mensen een leuke avond hebben.
Is even... Een citaat, hè, van Hans Dorrestein. Laatst, trouwens, het komt uit het rimpelperspectief. Laatst ben ik voor de zekerheid even polshoogte wezen nemen op het kerkhofje van mijn woonplaats Bennekom. Zag er heel goed uit, heel comfortabel, veel beenderruimte.
Ja.
Daar eindig je.
Klein grapje.
Ja, dat is een leuk grapje. Die beender.
Veel beenderruimte. Ja, die. Oké, okay. Ik zal vertellen hoe dat komt dat er ook zulke dingen in staan. Want er staan ook veel. Zo'n verhaal over Hans. Of over Frans Boele. Of over Harry Bannink. Dat soort verhalen. Die zeggen, die gaan veel dieper. Maar ik vanaf 2000, ongeveer het jaar 2000. Had ik theaterprogramma's. En elk theaterprogramma, het nieuwe theaterprogramma dat ik maakte, dat eindigde ik met een bejaardenblok.
Een bejaardenblok?
En dat vonden de mensen hartstikke leuk.
Ja.
En daar stoeide ik wat met het thema oud zijn.
Je hebt die bejaarden, zeg je zelf, besnuffeld aan alle kanten. Hè?
Ja.
Ondertussen ben je hem de beu gesnuffeld. Je kent die bejaarden wel. En nu ben je het echt zelf. Is dat niet vreemd?
Ja, maar ja, ik ga door met snuffelen en met ermee goochelen. En, want dat blijft leuk. Dan wordt het leuk.
En met naar die rimpels te kijken.
Ja, ja. Ja.
Want je, over rimpels, het heet het rimpelperspectief, maar over rimpels zeg je ja. Als je een kleinkind bent, dan vind je dat aardig, die rimpels van de grootouders.
Ja, ja. Als je een lieve oma hebt, zeker ja.
Sterker nog, die moeten rimpels hebben, want anders zijn ze niet echt oma of
opa.
Nee,
natuurlijk niet. Nee, ik vind ook jonge oma's, dat vind ik niks. Hè?
Die zijn niet echt, hè?
Nee, hoewel ik vergeet dat een vrouw van 40 voor een klein kindje is natuurlijk stokoud.
Dat is zo, ja. Wat is een rimpel voor iemand van bijna 80?
Ja, daar kun je... Je kan proberen te blijven tegen te verzetten, maar dat is volstrekt onmogelijk. Je legt je de manier. En ik moet zeggen, dat valt me van mezelf mee. Ik heb veel dingen dat ik van, ja, dat kan ik echt niet verdragen. Maar ik kan me de manier leggen. Ik heb ook geduld. Ik kan verdragen. Dat had ik nooit gedacht van mezelf.
Herman de Koning, de dichter, die schreef over een meisje of een vrouw. Vroeger hield ik alleen van je ogen, nu ook van de rimpels er rond.
Nou, dat vind ik knap, ja.
Ja, toch?
Ja, 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 maar dat is grappig. Dan is het een gezonde man. Dan is het een...
Dat was een gezonde man.
Ja, dat vond mij ook een flinke kerel, ja. Mooie dichter trouwens.
Ja. De vrouwen en meisjes, Hans, daar hebben we het eigenlijk nog maar weinig over gehad.
Ja, dat valt.
Met enige schroom zeg je, begin ik nu over het uiterlijk van de meisjes. Daarover kan ik kort zijn. Anno vandaag zijn de meisjes onbegrijpelijk mooi. In de jaren 60 vonden we ze ook wel mooi. Maar zulke hemelse godinnen als nu zag je haast nooit.
Nee, het is nog waar. Zo,
omdat je ouder bent geworden.
Ik loop te duizelen. Zelfs als ik in Bennekom, dan zie ik om de 100 meter een meisje of een vrouw. Dat is, hoe bestaat het? Hoe heeft God het kunnen scheppen? Misschien krijg ik er meer oog voor. Omdat ik vroeger... Ja, nee, ik kan het niet uitleggen.
Nou, omdat ik vroeger, jawel, je censureert jezelf.
Precies. Omdat ik vroeger natuurlijk eigenlijk maar één ding dat, om het bed met ze te delen. En dat hoeft niet meer. En nu kan ik als objectieve, maar buitengewoon enthousiaste toeschouwer, zie ik meiden dat ik denk, hoe is het mogelijk?
En als connoisseur? En
ja, natuurlijk ben ik ook kenner geworden in de loop van de jaren.
Ja, ook van het afgewezen worden, hè?
Vroeger, ja, nou...
Toch?
Ja, dat heb ik altijd gedacht dat ik daar de enige in was. Maar ik begin er nu langzaam achter te komen dat heel veel jonge mannen... en natuurlijk ook jonge vrouwen, maar laat ik het even over mijn eigen seks hebben... Die hangen van afwijzingen aan elkaar. En dan af en toe tref je iemand waarbij het wel lukt.
Maar die lieder die je erover geschreven hebt... Die dus druipen van de treurnis... die zijn zo heerlijk om naar te luisteren. Zo troostend.
Dat is misschien ook weer waar. En dat klopt dan met mijn bedoeling... om de mensen toch hun eigen leed te laten vergeten.
Ja.
Dus zo probeer ik dat.
Ja, dat je denkt, die man is bont en blauw geslagen van de afwijzingen. Dat is geen blauwtje meer, dat is een bont en blauwtje.
Ja, een bont en blauwtje. Ja, nou, ik moet zeggen dat ik bijna wel veel vergeten ben om positieve ervaringen. Er zijn ook heel wat meisjes die me wel bijvoorbeeld afgewezen hebben, maar zonder dat ik blauwe plekken kreeg. Ik herinner me één meisje uit Amsterdam, een studente. En die had ik ontmoet en dat was een meisje met blond haar en bruine ogen. En dat was zo'n schoonheid die je nu heel vaak... Echt een schitterend meisje. Dat nodigde mij bij haar thuis. Dus ik had mezelf al helemaal gewassen. En ik had ervoor gezorgd dat ik een lekkere luchtje op me... Enzovoort. En ik had een hele, hele leuke avond. Maar ze vertelde aan het einde dat ze al een vriend had. Maar dat deed ze allemaal zo buitengewoon respectvol... En met zoveel begrip. En toen vertelde ze ook dat ze nog nooit een man had ontmoet met zo'n mooie stem als ik. En toen vond niemand mijn stem nog mooi. En zij behandelde mij als een grootheid. Ja, daar word je niet beroerd van.
Nee. Dan word je graag afgewezen.
Ja, dan word je graag afgewezen.
Hans, wil je nog één stukje lezen uit het Rimpelperspectief? Het is een bericht.
Ja.
Ik vind het mooi om... om ermee te eindigen.
Goed, gaan we doen. Bericht aan mijn doodgravers. Heb geduld, ik kom beslist. Polijst alvast uw spade. En maak wat gaten in de kist. Voor de wormen en de maden. Het is deze maand of volgend jaar. Zet ook wat luchtverfrissers klaar. Voor de verwachte stank. Bij voorbaat dank.
No one to walk with. All by myself. No one to talk with, I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, saving my love for you. I know for certain, the one that I love. I'm through with flirting, it's you that I'm dreaming of. Ain't misbehaving, saving my love for you. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth the waiting for, believe me. I don't stay out late, I don't gotta go. I'm home about 8, me and my radio ain't misbehaving. Saving my love for you. Jack Horner in the corner, don't go nowhere, what do I care? You're kidding. are worth waiting for. Believe me, I don't stay out late, I don't care to go. I'm home about eight, me and my radio ain't misbehaving, saving my love for you. I'm just a save, save, saving all of my love for you.
Ain't misbehaving and traditional met Lucy Crane en Mark Johnson. Nog even Hans Dorrestein. Hans, wat is jouw credo?
Het kan altijd nog erger.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.